onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 78 het zevende vers. Zijn almacht wist de zee van een te scheiden en het angstig heer daar droogvoets door te leiden. En wat er verder volgt uit het zevende vers van de 78ste psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het vierde vers van Psalm 106. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 106e psalm. Na voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens wordt u gelezen uit het boek der Richteren. Daarvan het tweede hoofdstuk. De versen 6 tot en met 23. We noemden u Richteren 2, de versen 6 tot en met 23.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. De zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Als Jozua het volk had laten gaan, zo waren de kinderen Israëls één gegaan. aan ieder tot zijn erfdeel om het land erfelijk te bezitten. En het volk diende den Heere al de dagen van Jozua en al de dagen der oudsten, die lang geleefd hadden na Jozua, die gezien hadden al dat grote werk des Heeren dat hij aan Israël gedaan had. Maar als Jozua, de zoon van Nun, de knecht des Heeren, gestorven was, 110 jaren oud zijnde, en zij hem begraven hadden in de landpalen zijn erfdeels te Timnat Eres, op een berg van Efraïm tegen het noorden van de berg Gaas, en al datzelfde geslacht ook tot zijn vaderen vergaderd was, zo zond er een ander geslacht na en op, dat de Heere niet kende, nog ook het werk dat hij aan Israël gedaan had. Toen deden de kinderen Israëls wat kwaad was in de ogen des Heeren, en zij dienden de Baals. En zij verlieten de Heere hun vader en God, die hen uit Egypte land had uitgevoerd, en volgden andere goden na, van de goden der volken die rondom hen waren, en zij bogen zich voor die, en zij verwekten de Heere tot toorn, want zij verlieten de Heere en dienden de Baal en Astaroth. Zo ontstak des Heeren toorn tegen Israël, en hij gaf hen in de hand der rovers, die hen beroofden, en hij verkocht hun in de hand hunner vijanden rondom, en zij konden niet meer bestaan voor het aangezicht hunner vijanden. Overal waarheen zij uittogen, was de hand des Heeren tegen hen ten kwade, gelijk als de Heere gesproken had, en gelijk als de Heere hun gezworen had, en hun was zeer bange. En de Heere verwekte richters, die hen verlosten uit de hand dergenen die hen beroofden. Doch zij hoorden ook niet naar hun richters, maar hoereerden andere goden na en bogen zich voor die. Haast weken zij af van de weg die hun vaders gewandeld hadden, horende de geboden des Heeren. Alzo deden zij niet. En wanneer de Heere hun richters verwekte, zo was de Heere met de richter en verloste hen uit de hand hunner vijanden al de dagen des richters. Want het berouwde de Heere hun zuchtenshalve vanwege degene die hen drongen en die hen drukten. Maar het geschiedde met het versterven des richters, dat zij omkeerden en verdierven het meer dan hun vaderen, navolgende andere goden, dezelfde dienende en zich voor die buigende. Zij lieten niets vallen van hun werken, nog van deze hun aarde weg. Daarom ontstak de toorn des Heeren tegen Israël, dat hij zeide, omdat dit volk mijn verbond heeft overtreden, dat ik hun vaderen geboden heb, en zij naar mijn stem niet gehoord hebben, zo zal ik ook niet voortvaren hun aangezicht iemand uit de bezitting te verdrijven van de eidenen die Jozua heeft achtergelaten als hij stierf, opdat ik Israël door hen verzoeken of zij de weg des Heeren zullen houden om daarin te wandelen, gelijk als hun vaderen gehouden hebben of niet. Alzo liet de Heere deze eidenen blijven, dat hij hen niet aastelijk uit de bezitting verdreef, die hij in de hand van Jozua niet had overgegeven.
De tekst voor vanmorgen vindt u in de Handelingen der Apostelen, het dertiende hoofdstuk, de versen 17 tot en met 20. Handelingen 13, de versen 17 tot en met 20. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd, als zij vreemdelingen waren in het land van Egypte, en heeft hen met een hoge arm daaruit geleid. En heeft omtrent de tijd van 40 jaren hun zeden verdragen in de woestijn. En 7 volken uitgeroeid hebbende in het land Kanaan, heeft hun door het lot het land derzelve uitgedeeld. En daarna, omtrent 450 jaren, gaf hij hun richters tot op Samuel de profeet. Zingen wij van de 77ste psalm het 9e vers: door uw arm en al vermogen hebt gij Israël uitgetogen. En het 11e vers: de aarde sloeg van schrik aan het beven toen ze u langs uw pad zag streven. En wat er verder volgt uit de versen 9 en 11 van de 77ste psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Thank you. We zijn bezig met de behandeling van de eerste zendingsreis van de apostel Paulus. Vanuit Antiochië is hij met anderen gekomen op Cyprus. Op Cyprus heeft de Heere wonderen gedaan. De stadhouder, wij zouden zeggen de burgemeester van dat eiland, die namens de keizer te Rome daar regeerde, heeft God bekeerd. Dat was geen wondergeloof. Hij geloofde niet zozeer omdat die tovenaar met blindheid werd lagen, maar hij was verslagen over de leer des Heren. Dus het ging om de inhoud van de prediking. Die enige naam gegeven tot zaligheid, wet en evangelie, dat heeft de Heere gezegend in zijn hart en leven. Daar op Cyprus was tegenstand. Ik noemde al die tovenaar. Een gewillige slaaf van de duivel, een Jood. Maar iemand die de doorwerking van het evangelie tegenstond. De duivel zat daarachter. Zo is het de eeuwen door. Ook in onze tijd. Reken er maar op, geliefde gemeente, dat de duivel ook in ons midden probeert het werk van God tegen te houden. De wereld lokt en trekt, wil vasthouden. De zondigheid in het hart is ontzaggelijk sterk. Maar de Heere is de Almachtige. Wie had gedacht dat die stadhouder, de belangrijkste man op Cyprus, bekeerd zou worden? Zo is het maar één wenk van Gods alvermogen om het wonder van de waarachtige bekering ook in onze gemeente te werken waar dat nog ontbreekt. Het geldt niet alleen onze gemeente. Het geldt Urk. Het geldt Nederland. Goddeloze burgemeesters, wethouders, raadslieden, of wie het ook zijn. Als de Heere gaat werken, wordt de vijandschap verbroken. Wordt de duivel van de troon gestoten. Wordt Christus koning in het hart. Verlangen we daarnaar? Bidden we daarom? Zien we daarnaar uit? Allereerst in ons gezin. In de familiekring. Bij vrienden en bekenden, bij collega's op het werk. Het woord van God heeft geklonken op Cyprus en heeft weerklank gevonden in het hart. Proberen wij morgen het woord van God te laten klinken? En is het aan ons gebed dat het weerklank mag vinden in het hart? Paulus en Barnabas, ze hebben Cyprus verlaten. Ze zijn overgevaren naar Klein-Azië, het tegenwoordige Turkije. We lezen dat in Handelingen 13, vers 13. En vanaf Perge, de plaats waar zij aan land kwamen, zijn ze naar Antiochië gegaan. En in Antiochië hebben ze de Joden opgezocht. En de Godvrezenden, dat wil zeggen zij die meeleefden met de Joden, die vanuit het heidendom tot het Jodendom waren overgegaan. En daar hebben zij zich neergezet. De wet werd daar gelezen, dat we zeggen gedeeld uit de 5 boeken van Mozes. En een gedeelte uit de profeten werd daar gelezen. Zo gebeurt dat vandaag aan de dag nog. En toen werd er gezegd, mannen, broeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreekt. Vertroosting. Uit het grondwoord in de Griekse taal blijkt dat er ook vermaning mee bedoeld wordt. Dus troost en waarschuwing. En Paulus stond op, vers 16, en wenkte met de hand en zeide, gij Israëlitische mannen en gij die God vreest, meelevende heidenen worden daarmee bedoeld, hoort toe. Dat zegt de Heere vandaag ook tot ons. Luistert naar mij. Paulus kwam niet met zijn eigen woorden, maar hij kwam met het woord van God. En daar heeft hij, geleid door de Heilige Geest, mogen prediken in de synagoge in Pisidis Antiochië. Dus het Antiochië, wat in Turkije, tegenwoordige Turkije ligt, toen Klein-Azië, daar heeft het woord van vermaning en vertroosting geklonken. Ook vandaag moet dat geschieden. Niet alleen maar troost, ook waarschuwing, vermaning. Paulus heeft vanuit het Oude Testament laten zien hoe het is met de mens en hoe de Heere handelt met mensen, kinderen. We schrijven boven onze tekst de prediking van opstandigheid en langmoedigheid. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, prediken wij u 4 zaken. In de eerste plaats uitgeleid. Ten tweede doorgeleid. Ten derde ingeleid. En ten vierde voortgeleid. De prediking van opstandigheid en langmoedigheid. In de eerste plaats uitgeleid. Ten tweede doorgeleid. Ten derde ingeleid. En ten vierde voortgeleid. Paulus spreekt niet tot heidenen. Hij spreekt tot de nakomelingen van Abraham die daar in Klein-Azië woonden. En tot heidenen inderdaad die zich bij de Joden hadden aangesloten. En dan zegt hij in vers 17, de God van dit volk Israël. Wat wordt daar nu mee bedoeld? Wel, daar wordt mee gezegd dat de Heere in heel bijzondere zin met het volk van Israël zich heeft ingelaten. Bijzondere bemoeienissen heeft de Heere met dat volk gehad. Tot op de dag van de apostel Paulus toe, toen hij sprak in Pisidis Antiochië. Wat heeft dat ons te zeggen? Wel, ook met de gemeenten, dus ook met onze gemeente, wil de Heere in bijzondere zin van doen hebben. We zouden kunnen zeggen, hij is de God van de gemeenten die er zijn op aarde. Ook de God van de gemeente op Urk. En wat wordt daar nu mee bedoeld? Wordt daar nu mee gezegd dat het allemaal in orde is met het volk van Israël? Nee. Want niet allen die Israëlieten waren, waren ook echt kinderen van Abraham. Wie zijn immers, jongens en meisjes, echte kinderen van Abraham? Dat zijn zij die net zo'n hart hebben gekregen als Abraham. Een nieuw hart. Een hart waar de duivel niet langer regeert, maar waar God het voor het zeggen heeft. Een hart dat God wil dienen. En dat God lang niet van alle Joden in de dagen van de apostel Paulus, dat geldt ook niet van alle gemeenteleden. Laten we eerlijk omgaan met onszelf, geliefde gemeente. Er wordt veel gereisd in deze tijd. En al blijven we nou thuis, we zijn allemaal op reis. We zijn op reis naar de eeuwigheid. En als u de krant leest, dan wordt dat elke dag onderstreept. Jong en oud op reis. Die reis kunnen we nooit meer overdoen. En dan komt het erop aan of we echt een kind van Abraham mogen zijn. Of we de werken van Abraham mogen doen. Wat is dat een wonder? Wanneer dit wordt aangetroffen. Een wandel in de vreze Gods. Dan val je op. Dan kun je niet met alles meedoen. Dan moet je nee zeggen tegen datgene wat de Heere verbiedt in zijn woord en wet. En is het je verlangen de Heere te dienen, te doen wat hij vraagt onder alle omstandigheden van het leven. De God van dit volk Israël. Dat volk door God apart gezet. En zo is de gemeente en zijn de gemeenten apart gezet. Je behoort niet tot de wereld. Je bent geen boeddhist of islamiet. Je mag het woord van God horen. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren. Het voorgeslacht. Paulus verwijst naar Abraham, Isaac en Jacob en hun nakomelingen. En als het hier, geliefde gemeente, om uitverkiezing gaat, dan betekent dat niet de uitverkiezing tot zaligheid. Maar het betekent dat de Heere die vaderen, Abraham, Isaac, Jacob, hun nakomelingen, apart heeft gezet van de wereld. Om bijzonder onder hen te werken. Dat is een voorrecht. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Dat geldt vandaag ook. Het is een voorrecht. Een grote verantwoordelijkheid. Op te mogen en te kunnen gaan onder de prediking van het woord. Wat doen we daarmee? Wat werkt het uit? Een eeuwig wonder als het zaad van het woord mag vallen in door de Heere wel toebereide aarde. Uitverkoren, apart genomen. Onder dat volk heeft de Heere de eredienst gegeven, zijn woord gegeven, de tabernakel moest gebouwd worden, waarin alles toch heen wees naar Christus, die komen zou als vervulling van de beloften van het Oude Testament. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd als zij vreemdelingen waren in het land van Egypte. Paulus laat het Oude Testament spreken in de synagoge. Hij wijst op het verleden, op de handelingen van God in het verleden. De Heere heeft hem met zijn almacht, zijn trouw en zijn liefde betoond aan het nageslacht van Abraham. In Egypte heeft hij hen in het leven gehouden, maar in Egypte werden ze ook wreed verdrukt. Moesten zij slavendienst verrichten. En vanuit die slavernij is er geroepen tot God om verlossing. En op Gods tijd is die verlossing ook gekomen. De Heere heeft hen verhoogd, dat wil zeggen belangrijk gemaakt, tot een groot volk gemaakt, zo groot dat de farao er zelfs bang van werd als dat volk eens in opstand zou komen. En ook verhoogd door middel van de wonderen die de Heere heeft verricht en de plagen die gekomen zijn over Egypteland. Vreemdelingen in het land van Egypte. Ze vielen op. Ze leefden anders. Niet dat ze allemaal bekeerd waren, maar toch, ze vielen op. Geldt dat ook van ons? Vallen wij op, ook in de vakantietijd? Gaan we dan ook naar de kerk? Nemen wij meer tijd om bezig te zijn met de dingen van het Koninkrijk van God? Of gedragen we ons in deze weken net zoals de wereld dat doet? Als we nu echt een vreemdeling mogen zijn, dan is dat onmogelijk. Dan gaat het hart immers uit naar de Heere, naar zijn woord en naar zijn dienst. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Daar klinkt het verlangen in door te leven naar de geboden van God. En wat heeft de Heere gedaan? Uitgeleid. En heeft hen met een hoge arm daar uitgeleid. De almacht van God is openbaar gekomen. De farao had een machtig leger. Israël had geen leger. Geoefende en getrainde soldaten stonden farao ter beschikking, strijdwagens. Hoe zou dat volk, dat slavenvolk, ooit daarvan verlost worden? Wel, dat heeft de Heere gedaan. En wat heeft ons dat nu te zeggen? Dat voor de Heere niets te wonderlijk is. Ook nu niet. Want als we denken aan die slavernij in Egypte. Hoe is dat nu met ons? Zoals we op deze aarde komen. Dan zijn we slaven van de Satan. De Israëlieten die zuchten nog onder die slavernij. Maar wij zuchten daar niet onder. We voelen ons thuis in de zonde. We bewegen ons o zo gemakkelijk op de brede weg. En een klein beetje godsdienstigheid erbij. En we denken dat het allemaal wel goed zal komen en mee zal vallen. Maar zo is het niet, geliefde gemeente. En weet u wat nu het wonder is? Waar helemaal geen verlangen is om van de slavernij van de zonde verlost te worden, gaat de Heere ontdekken. gaat Hij tonen wie we zijn, wie we geworden zijn door de diepe val in Adam, zodat die banden gaan knellen. Of Hij komt ons bijzonder voor met zijn goedheid en laat zien dat er bij Hem nu alles is te vinden wat nodig is. Het zijn de goedertierenheden des Heren die tot bekering leiden. Ook daardoor kan de Heere de ogen openen en later meer inleiden in de diepte van zonde en schuld. Maar hoe het ook gaat, drie stukken worden altijd gekend. En dat is gepredikt de eeuwen door, ook door de apostel Paulus. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Is het wonder al gebeurd, geliefde gemeente? In je hart, losgemaakt van die helse farao, dat de duivel niet meer regeert, maar dat u het hebt mogen zeggen vanuit uw hart, u kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning. Wie die koning mag dienen, zal nooit teleurgesteld uitkomen. Uitgeleid. Maar ten tweede ook doorgeleid. We lezen daarvan in vers 18. En heeft omtrent de tijd van 40 jaren hun zeden verdragen in de woestijn. 40 jaar is het volk van Israël in de woestijn geweest. En die 40 jaren getuigen van opstandigheid aan de ene kant, opstandigheid van het volk, en langmoedigheid aan de andere kant, de langmoedigheid van God. En ongetwijfeld heeft de apostel Paulus in zijn prediking daar voorbeelden van gegeven uit de boeken van Mozes. En we lezen dat heel duidelijk in Exodus 14. Als het volk nog maar net van de farao verlost is en het staat voor het water van de Rode Zee, dan horen wij de opstandigheid doorklinken in de woorden die Israël uitspreekt. Vers 11 van Exodus 14. En zij zeiden tot Mozes: hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren weggenomen, opdat wij in deze woestijn sterven zouden, waarom hebt gij ons uit Egypte gevoerd? Wat een taal. Nog maar net verlost. Kort geleden gezien de dood van alle eerstgeborenen in Egypteland, ook van de farao. De almacht van God. En dan deze opstandige woorden. Vers 12, dan gaan ze verder met dat opstandige spreken. Is dit niet het woord dat wij in Egypte tot u spraken, zeggende: houd af van ons en laat ons de Egyptenaars dienen? Want het was ons beter geweest de Egyptenaars te dienen dan in deze woestijn te sterven. Opstandigheid. En dat zien we telkens. Exodus 15, als ze net door de Rode Zee zijn gegaan, als al die Egyptenaren die hen achtervolgden verdronken zijn, en als er niet één Israëliet is omgekomen, dan hebben ze geen drinken. En als ze in Mara komen, is het water bitter. Opnieuw opstandige woorden. Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende: wat zullen wij drinken? Maar de Heere gaf in de weg van het wonder, dat dat water te Mara zoet werd. En dan in Exodus 16, dan hebben ze niet te eten. De kinderen Israël zeiden tot hen, och, dat wij in Egypteland gestorven waren door de hand des Heren, toen wij bij de vleespotten zaten, toen wij tot verzadiging brood aten, want gij lieden hebt ons uitgeleid in deze woestijn om deze ganse gemeente door de honger te doden. Geen eten. Maar de Heere gaf manna en kwakkels. En in Exodus 17, als er weer geen drinken is, geeft de Heere water uit de steenrots. Wat een opstandig spreken. En wat een langmoedigheid van de kant van God. En na 50 dagen, dan zijn ze bij de Sinaï aangekomen, krijgen daar de wet. En wat doen ze? Het gouden kalf wordt gemaakt. Wat een opstandigheid. Wat een verwerpen en overtreden van Gods wet. En toch heeft de Heere, ondanks het oordeel dat kwam, niet heel dat volk weggevaagd. En als ze voor de eerste keer aan de grenzen van Kanaan komen, worden er verspieders op uitgestuurd om te kijken hoe het is in Kanaan. Dan komen de 10 verspieders, 10 spionnen terug, zouden we zeggen. En die zeggen, die steden zijn zo sterk, de muren zo dik en de mensen zo groot, er wonen reuzen. We zullen nooit in Kanaan komen. En twee verspieders zeggen, inderdaad, dat is zo. Maar zij mogen spreken van de almacht en zien op de beloften die de Heere heeft gegeven. En wat wordt er geloofd? Dat meerderheidsrapport van de 10 verspieders. En daarom alle Israëlieten van 20 jaar oud en daarboven in de woestijn omgekomen. Wat een werkelijkheid. Maar nu overgebracht naar onze situatie. Wie door God uit het Egypte van de zonde is uitgeleid, verlost is van de helse farao van de Satan, moet hij niet zeggen, het is alsof mijn beeld in dat volk van Israël wordt getekend. Als er tegenslagen komen, is de mens immers o zo geneigd om zondige waaroms te verwoorden. Zien we toch bij Asaf, niet zo lang geleden nog aangehaald. Hij keek naar de voorspoed van de goddelozen en naar zijn eigen tegenspoed. En dan gaat dat bruisen van binnen en stormen van binnen. Herkennen we het? Als er ziekte komt, tegenslagen, strijd met de zonde, duisternis in hart en leven, vaak door eigen schuld. Zou de Heere wel van me afweten? Zou hij wel voor mij zorgen? Zou hij mij wel geestelijk voedsel geven? Zal ik niet voor eeuwig omkomen? Wat een vragen kunnen er dan niet rijzen in het hart? En dan zien we aan het volk van Israël hoe groot de langmoedigheid van God is. Hoe groot zijn geduld is. En dat geduld is eeuwig hetzelfde. Zoals we dat lezen. 40 jaren hun zeden verdragen in de woestijn. Niet gehandeld naar hun zonde, want dan was heel dat volk omgekomen. En zo geldt het al Gods kinderen. Hij straft hen maar naar hun zonde niet. En hoe kan dat? Omdat de zonde van Gods kerk is gestraft aan Gods enig geboren zoon. Die heeft voor al de overtredingen betaald. Verzoening verworven. En wat hij verworven heeft, heeft eeuwige geldingskracht. Dat wordt nooit teniet gedaan door de overtredingen van de ware kinderen van Abraham. Zeker, als er gezondigd wordt, komt de Heere met zijn tuchtiging. Dat zien we ook bij het volk van Israël. Getuchtigd, maar toch niet ten onder gegaan. En zo is het nog wel getuchtigd als een vader een ongehoorzame zoon heeft. En hij tuchtigt hem niet. Hij waarschuwt hem niet. Hij brengt hem niet terecht. Dan gaat het toch helemaal mis. Het is toch liefde als die vader waarschuwt en als die vader straft. En zo is het ook met de Heere. Zo heeft de Heere met het volk van Israël gehandeld uit liefde. Opdat dat volk niet totaal om zou komen. Opdat het zou komen in het beloofde land. Hij heeft het doorgeleid door de woestijn. En zo zal de Heer het doorleiden door de woestijn van dit leven. Hij geeft voedsel en drinken voor het lichaam niet alleen, maar ook voor de ziel. Zielsonderwijs en zielenvoedsel onder de moeilijkste omstandigheden. En als Gods kind aan het einde van de levensreis eens terugblikt, kan hij dan zeggen: ik heb het er goed afgebracht. Ik was gelukkig een stuk beter dan dat volk van Israël in de woestijn. Nee, dan moet het toch eerlijk gezegd worden. Ik was net als dat volk van Israël. Maar de Heer heeft me toch niet losgelaten. Hij heeft me toch gegeven wat ik nodig had. Juist als ik het totaal niet verdiend had, was zijn goedheid hemelhoog over mij. Juist als ik mezelf in de diepten, in de duisternis gebracht had, sprak de Heere tot mijn ziel. Gaf hij toch weer hoop en verwachting, vertrouwen, door het oog van het geloof te vestigen op Christus, die verhoogd is geworden aan het kruis en die het heeft uitgeroepen: het is volbracht. De intocht in het hemels Kanaan heeft hij verdiend. Dat is de derde zaak. Ingeleid. Ingeleid in Kanaan. We lezen dat in het 19e vers van Handelingen 13. En zeven volken uitgeroeid hebbende in het land Kanaan, heeft hun door het lot het land derzelve uitgedeeld. We lezen daarvan in Deuteronomium 7 vers 1. Die volkeren die uitgeroeid zijn, de Hethieten, de Gergazieten, de Amorieten, de Kanaanieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten. Machtige volken, door de Heere uitgeroeid. Want hoe is nu dat volk van Israël in Kanaan gekomen? Denk eens aan Jericho, jongens en meisjes. Daar heeft de Heere onderwijs gegeven. Niet door een machtig leger. Niet door de aanvallen van Israëlische soldaten. Niet door de wapens die de Israëlieten hadden, nee. Door Gods almacht. Door zijn liefde. Door zijn ingrijpen. Hij heeft de beloften gegeven aan Abraham en zijn zaad vervuld. Wat de nakomelingen van Abraham zouden wonen in het land Canaan. De Heere zelf heeft het volk doen ingaan. Ingeleid door God. En dat geldt bijzonder, geliefde gemeente, van het hemels Canaan. God heeft dat hemelse Canaan uitgedacht. De mens wilde God niet meer dienen. Heeft afscheid genomen van God in het paradijs. Maar de Heer heeft al in de eeuwigheid, voordat hemel en aarde er waren, de weg tot de zaligheid uitgedacht. En in de tijd de weg daartoe gebaand. In zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat niet voor mensen die beter zijn dan anderen. Israël was door de Heere apart gezet. Maar was dat volk nou beter? Was dat volk nou groter dan andere volkeren? Wel, nee. We moeten juist het tegenovergestelde zeggen. Wat een zondigheid, wat een opstandigheid bij dat volk van Israël. Wat een murmureren. En hoe lang heeft de Heere dat niet verdragen? Dat geldt ook nu. Zij die uitgeleid worden uit Egypte. En doorgeleid worden door de woestijn. Leren zichzelf al meer kennen. In hun zondigheid en verdorvenheid. En de Heere al meer. In zijn langmoedigheid, goedheid, trouw en liefde. Dat gaat samen op. Meer godskennis en meer zelfkennis. En ook meer Christuskennis. Die gekomen is voor vijanden. Om voor vijanden hun schuld te betalen. Om voor vijanden volmaakt gehoorzaam te zijn. Opdat vijanden in zouden gaan. In het hemels Canaan. Niet door iets van henzelf. Niet door hun eigen inspanningen, maar alleen door het werk van God. Door het werk van God de Vader, die zijn Zoon heeft gezonden. Door het werk van de Zoon, die de zaligheid heeft verworven. En door het werk van de Heilige Geest, die zondaars harten bearbeidt, bekeert, vernieuwt, stenen harten wegneemt en vlezen harten schenkt. Moeten wij er dan niets aan doen? Wij moeten er alles aan doen wat wij kunnen. De apostel Paulus heeft ook niet gezegd. De Heere volvoert zijn welbehagen, dus ik hoef niet te preken. Dat gebeurt toch wel. Hij heeft het woord van God daar verkondigd. Eerlijk, ontdekkend, vermanend. Maar ook vertroostend, vermanend. Want alles wat hij liet zien uit de geschiedenis waarschuwde tegen de zonde en tegen de opstandigheid en tegen het murmureren. Maar het was ook vertroostend. Want wat de Heere ook meemaakte met eerbied gesproken met dat volk van Israël. Hij heeft zijn handen er niet van afgetrokken. En dat wordt door ieder verstaan die echt een vreemdeling mag zijn. En op doorreis mag zijn door de woestijn van dit leven. Ja, dan wordt er toch verstaan. Wat gold van het volk van Israël, wat we ook gaan zingen. Uit het 6e vers van de 95ste psalm. Ik heb aan dit volk dat mij vergat, een lange tijd verdriet gehad. Het 6e vers van psalm 95. Hij zal gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven.
Yeah.
ten vierde voortgeleid. Vers 20. En daarna, omtrent 450 jaren, gaf hij hun richters tot op Samuel de profeet. We zouden misschien gedacht hebben, toen dat volk eenmaal gekomen was in Kanaan, dat land vloeiende van melk en honing, waar geen honger en gebrek was, waar overvloed was, zou het toen niet beter gegaan zijn? En daarom, geliefde gemeente, een gedeelte voorgelezen uit het Richterenboek. En als we aandachtig geluisterd of meegelezen hebben, dan zult u het moeten zeggen. Het is er toch niet beter op geworden. De afgoden werden gediend toen Jozua en de anderen die de wonderen van God meegemaakt hadden, wat de uittocht, de doortocht en de intocht betreft, er niet meer waren. We lezen bijvoorbeeld in Richteren 2 vers 11. Toen deden de kinderen Israëls wat kwaad was in de ogen des Heren en dienden de Baals. Mozes had ervoor gewaarschuwd. Als je de afgoden gaat dienen, zul je de vijanden niet meer verslaan. En dat is ook werkelijkheid geworden. Telkens kwam er vreemde onderdrukking. Maar de Heere maakte geen einde met zijn bemoeienissen met dat volk. Als er vanuit de benauwdheid werd geroepen, heeft de Heere richters gegeven. Vers 16. En de Heere verwekte richters die hen verlosten uit de hand dergenen die hen beroofden. En dat duurde enige tijd, totdat de richter niet meer leefde en men viel opnieuw af. Een zeer hardleers, hardnekkig, zondig en opstandig volk. Een afgodisch volk. Toch is de Heere met hen doorgegaan. Vandaar doorgeleid, verder geleid, voortgeleid. De band met dat volk niet verbroken. Ook niet in later tijd, toen de ballingschap kwam. God heeft dat volk in stand gehouden. Waarom? Omdat uit dat volk de zaligmaker geboren zou worden. De eer van Gods naam was met het behoud van dat volk gemoeid. Wat zouden de heidenen immers zeggen als heel dat volk omgebracht zou zijn? En wat zullen de vijanden vandaag zeggen als Gods kinderen voor eeuwig in de handen van de Satan zouden komen? Daar is de eer van Gods naam mee gemoeid. Dat zal de Heere niet toelaten. En dat geeft aan de ene kant troost. Aan de andere kant ook een woord van vermaning, waarschuwing. Doe niet mee met de afgodendienst van deze tijd. Zet het hart niet op rijkdom, op eer, op macht en aanzien. Verwacht het ook niet van jezelf, dat de beleving van de afhankelijkheid gezien mag worden ook in de omgeving. Dan val je op. Hoef je niet heel de dag te preken. Maar hoe je werkt en dat het gemerkt wordt. Zonder de Heere kunnen ze niets doen. Als je in een omgeving bent waar niet gebeden en gedankt wordt, toch bidden en danken. En proberen uit te leggen wat dat betekent. Ook proberen uit te leggen wat er in de Bijbel staat. Hoe groot de liefde van God is voor zondige mensenkinderen. Hoe rijk het evangelie is voor verloren zondaren en zondaressen. 450 jaar. Iedere keer nieuwe richters. Tot op Samuel toe de profeet. En toen Samuel kwam, was het woord des Heren dierbaar in die dagen. Het werd bijna niet meer gevonden. Maar wat deed God? Door middel van Samuel gaf hij opnieuw zijn woord. Want dat is het werk van een profeet. Het woord van God verkondigen. En zo geeft hij ook vandaag nog zijn woord. In ons zondige Nederland. We denken misschien op Urk valt het mee. Nou, wat kerkgang betreft, dan valt het nog mee, ja. Maar hoe is het leven? Zijn we al echte vreemdelingen? Echte kinderen van Abraham? Of zitten we nog midden in Egypte? Voelen we ons op ons gemak? Te midden van mensen die misschien wel kerkelijk zijn, maar de Heere niet vrezen. Of zelfs te midden van wereldlingen die niet eens naar de kerk gaan. Kun je goed met hen meespreken over alle dingen van het leven wat de mens vandaag bezighoudt. Waar het hart van de moderne mens naar uitgaat, jongelui. Dan klinkt er een woord van vermaning, van waarschuwing. Wie zo blijft leven, blijft ten diepste een onderdaan van de duivel. En dat is een ontstellende werkelijkheid, wanneer we toch apart zijn gezet door God. Wat was het erg voor Israël om met het harde afgoden te dienen? Dan kwam aan het einde van het leven de eeuwige toren van God. Ondanks het onderwijs dat zij kregen uit Mozes en de profeten. En hoe zal het toch zijn, geliefde gemeente? Met het onderwijs dat wij zondag aan zondag mogen ontvangen. Het onderwijs dat we krijgen uit de lezing van het woord van God. Wat zal het ontzettend zijn als het tegen ons zal moeten getuigen. Misschien lange tijd verdragen door God. Misschien wel 60 of 80 jaar. Maar nog thuis in deze wereld. Dan liggen we onder het rechtvaardig oordeel van God. En nu komt de Heere nog tot ons. Net als in de tijd van Samuel. In de tijd van de andere richters. En hij meent het als hij zegt dat hij het behoud van zondaren zoekt. Want hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze en zonde. Maar daarin dat hij zich bekeren van zijn weg en leven. Daarom komen we in de kerk. Om bekeerd te worden als we nog onbekeerd zijn. En de Heere kan en wil het werken. Kijk eens naar het volk Israël, verlost uit Egypte. Wie had dat gedacht? Dat was toch onmogelijk? Misschien denkt u het ook wel van uzelf. En misschien denkt u het over uw kind of kleinkind. Onmogelijk dat dat ooit zal veranderen. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Die stadhouder op Cyprus. Die goddeloze koning Manasse. Door God bekeert. Als hij werkt, dan kan toch niemand het keren. En is zijn goedheid niet hemelhoog? Dat die goedheid toch ons op de knieën mag brengen. Dat volk van Israël had honger en dorst in de woestijn. We hebben geen honger, we hebben geen dorst. Wat een zegeningen mogen we in die zin in de algemene betekenis van het woord ontvangen. We mogen nog in vrijheid opgaan. Er staat geen politie bij de deur om ons tegen te houden. De kerkdeur is niet verzegeld. De kerk niet verwoest. De Bijbel geen verboden boek. Zondag aan zondag wordt het woord nog uitgedragen. Wat is de liefde van God daarin toch groot? Dat het toch in verwondering en in aanbidding op de knieën mag brengen. Heere, geef toch dat ik u mag dienen. Neem mijn hart toch in. Dat het werk van de duivel, de heerschappij van de Satan, daarin verbroken mag worden en uw koninkrijk mag komen. En wat een wonder. Als dat is gebeurd. Dat heeft God gedaan. God heeft Israël uit Egypte uitgeleid. En hij leidt door de woestijn. Om jezelf al meer te leren kennen. Wat een wonder. Dat God mij niet moe wordt. De band met mij niet doorsnijdt. Zijn handen van mij niet aftrekt. Maar dat hij doorgaat met zijn werk. Daar is de eer van zijn naam aan verbonden. En dat hij op Gods tijd inbrengt in het hemels Kanaan. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we samen mochten zijn. Gij zij die God die de oren wonderen doet op wonderen horen, dat we daar de vinger toch bij mogen leggen, daar heilig om verlegen mogen zijn, daarom mogen smeken. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Wil werken en doorwerken in het midden van onze gemeente. Breng ook vanmiddag weer bij één. We smeken het van u uit genade. Om Christus wil. Amen. Zingen we het vijfde vers van Psalm 99. Ook was Samuel op Gods hoog bevel biddend voor zijn volk als een hemeltolk. Het vijfde vers van de 99ste Psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.